Om af te sluiten met een geschiedenis, een prachtig verhaal die gebeurd is alweer een heel aantal jaar geleden, maar waaruit toch blijkt ook die grens van geloven en weten, dat je kan het bepaald geloven, maar voor wanneer je echt realiseert, er is een schepper die constant alles in de gaten houdt, is het niet zozeer geloven, maar echt weten wat hier gebeurd is. Er is een Jid en die woont in Rusland als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. En hij wordt aan het begin van de oorlog, komt hij in problemen met de Stalinisten en hij wordt naar Siberië vervoerd. Dat zou in zoverre zijn leven redden, tussen aanhalingstekens, dat hij natuurlijk met de nazi's niks te maken kreeg. Maar er zijn ongelooflijk veel mensen in Siberië onder die omstandigheden ook omgekomen. En de ontberingen waren zo verschrikkelijk en het werk zo hard, dat hij in leven bleef was op zich al een wonder. Nou was het zo dat op een gegeven moment, ze hadden gewoon moeite om in leven te blijven. Grote moeite om in leven te blijven. En er werden allemaal trucjes georganiseerd. En ze konden regelmatig ook wel het kamp uit voor bepaald in hun arbeid. Dat kon niet anders. En toen hij raakte in contact met een bepaald iemand in de buurt, een boer. En hij wist, door bepaald iets kon hij gedaan krijgen, dat hij van die boer wat extra graan kon krijgen. Maar die wilde die boer bepaalde dingen die zij dan maakte in het kamp voor hebben. Nou goed, hij was niet de enige. Verschillende gevangenen deden dan zo'n handeltje. En op een gegeven moment zou hij dat afleveren en dan zou hij een behoorlijke hoeveelheid extra graan kunnen krijgen. En dan zouden ze illegaal nog extra brood kunnen bakken en alles. En hij neemt die spulletjes mee en komt in dat dorp. En plotseling komt er in dat dorp, dat was een Joodse gemeente. Dus die had niks met die kampen te maken, een kleine Joodse gemeente. En er komt een Jood naar hem toe die zegt, luister eens, we staan met 9 man. U bent de 10e, u moet komen voor Minyan. Er is iemand die heeft jaartijd, die moet kaddisch zeggen en u moet komen. Waarop deze Jid zegt, ik kan niet, Bernd heette die Bernd, ik kan niet, ik ben hier voor heel belangrijk om mijn leven te redden en ook van een paar anderen, ik kan niet komen. Nee, u moet komen, die Jid zit zo aan te dringen. Zegt hij, nou, andere keer wel, nu niet. En die Bernd die loopt door en hij komt bij die boer en ze doen een handeltje en op het moment dat hij goud overhandigt, komen er plotseling vanuit de verte een aantal KGB'ers. En die zien dat, en dit heet dan speculatie en handel, waar op de doodstraf staat. Die boer smeekt om zijn leven en praat. Ze laten die boer uiteindelijk gaan. En Bernd die wordt teruggebracht naar het kamp en die ondergaat verschrikkelijke martelingen. En ze nemen alles af van hem. Uiteindelijk komt hij zonder graan. Hoe hij de oorlog heeft overleefd, dat zijn zoveel wonderen geweest, maar hij heeft de oorlog overleefd. En hij heeft later bedacht, in die ernstige omstandigheden, had ik maar naar het Minyan gegaan. En toen heeft hij beloofd aan de Kodesh Baruch Hu, dat als hij levend uit het kamp zou komen, zou hij nooit meer in gelegenheid laten lopen, dat als op hem een beroep wordt gedaan, hij zou zorgen voor Minyan. Nou, na de oorlog, ook op wonderbaarlijke manier, weet hij te ontsnappen aan de Sovjet-Unie. Hij komt in Amerika, hij bouwt aan bestaan op, gaat elke dag naar shul. Maar regelmatig ook, al heeft hij al gedavend, wordt op hem een beroep gedaan als hij daar nog meer kon maken of daar. En altijd voldoet hij eraan. Nu zijn we in de jaren 80, 1988, 1989. Die Bernd is al overgrootvader geworden. En hij heeft een hele gezin, kinderen, kleinkinderen, achterkleding, alles. En op een avond, hij is kerngezond, maar hij is al op leeftijd in de 80, op een avond staat hij op zijn dochter te wachten, die zou hem komen halen voor een simge. Een simge van een van zijn kleinkinderen. Ik weet niet wat voor simge, of het nou een goppen was of een bar mitzvah, dat weet ik allemaal niet, maar een simge. En hij staat te wachten ongeduld en zijn dochter, waarschijnlijk door files, naar Amsterdam, naar een Nederlands model, in ieder geval zijn dochter, die komt maar niet, hij wordt ongeduldig en uiteindelijk gaat de bel. En op het moment dat de bel gaat, gaat de telefoon ook. En zijn dochter, pa, kom je? Maar pa zegt, wacht even de telefoon. Neem de telefoon op. En wordt een dringend beroep opgedaan. Er is een shiver vlak in de buurt. En ze hebben 9 man of hij even wil komen voor meer. Waarop hij zegt, nee, ik kan niet. Ik kan absoluut niet. Want ik, Ik kan niet, want ik heb een simgem, we zijn nog veel te laat en je moet iets belangrijk dat we daar op tijd zijn en zo. En hij hangt de telefoon op en hij gaat met zijn dochter in de auto, realiseert hij zich eigenlijk, hij heeft zijn belofte verbroken. Maar ja, hij zegt, goed, dit is een simge en dit is toch ook een mits. En wie ouds ik met de potemits. Als je bezig bent met de ene mits, hoef je de andere mits niet te doen. En ze gaan naar de simge. En op de stoep, voor het huis van de simge, zakt hij in elkaar. En de snifter is overleden. 2 weken later bevalt een van zijn kleindochters van een zoon. En dat is precies de 10e zoon in zijn nageslacht. Minje. Je krijgt ook de naam van hem. Niet interessant. Maar interessant te weten, deze verhaal. En dan kan je inderdaad, je kan het met geloof benaderen. Je kan het met ongeloof benaderen. Je kan het ook benaderen met weten. Weten dat alles is daar. En als je een gelofte doet. En dan je kan er onderuit komen. Als je het niet van tevoren hebt gezien. Maar anders is werkelijk, de Torah zegt, een gelofte die je doet, moet je eraan houden. Want daar kan echt inderdaad, kan leven en dood van afhangen.